We willen vanmorgen het woord open doen in Efeze 1. De brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1. En we willen met name letten op het laatste gedeelte, vers 15 tot 23. Maar ik denk dat het ook goed is dat we vanaf vers 3 lezen, het eerste stukje. Efeze 1 vanaf vers 3. En daar schrijft Paulus, of eigenlijk misschien zou je moeten zeggen, daar zingt Paulus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus hij heeft het over geestelijke zegeningen. Probeer als we het lezen maar even die zegeningen te zien en te tellen. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem, dat is in Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem, dat is in Jezus, zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, de Joden, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, christenen uit de heidenen, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, de beloofde Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is de lofprijzing, de lofzang op de zegeningen die God in Christus ons gegeven heeft. Dan gaat Paulus verder met vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, ten eerste. En ten tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En ten derde, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. En hij, dat is God de Vader, heeft alle dingen aan zijn, dat is Christus, voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven. Aan ons, de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover het lezen uit Gods woord. Gelukkig ben je als je dat woord vanmorgen hoort, als je dat toelaat in je hart, dat het daar iets mag uitwerken en dat je dat ook na deze dienst in de praktijk van je leven mag brengen. En ik wil graag boven de preek vanmorgen zetten, leven uit de opstandingskracht. Leven uit, of leven in de opstandingskracht, dat is allebei hetzelfde, maar ik zeg vanmorgen maar leven vanuit die opstandingskracht. En met name vers 19 is daarbij belangrijk en ik wil dat dan nog een keer lezen. Paulus die bidt dat je mag weten wat de alles overtreffende grootheid van Gods kracht is aan ons die geloven. Die grootheid van die kracht, daar bidt Paulus om, dat we die mogen zien. En hoe groot is die kracht? Nou, die kracht is zo groot, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dus het is eigenlijk opstandingskracht. Zo groot is die kracht. Jullie hebben denk ik allemaal wel eens een luchtballon gezien. En soms is die wat in de verte, maar soms kan die dan ook een beetje overkomen, zo'n luchtballon. En dan staat ze naar te kijken, want het blijft wel een bijzonder gezicht. Je ziet niet elke dag een luchtballon. In de winter bijvoorbeeld vliegen ze niet. En in dit seizoen komen ze weer een beetje voorbij. Dat je denkt, oh ja, dat is een luchtballon. En dan kun je zo naast staan kijken. Op een gegeven moment vliegt die overweg een beetje pijn in je nek. Zo'n luchtballon is eigenlijk een beetje deze tekst. Dat is eigenlijk heel hoog wat Paulus hier schrijft. Over die zegeningen. Dat is een prachtig vergezicht. En ook over wat hij hier schrijft in het tweede gedeelte. Het is een luchtballon die als het ware heel hoog is boven onze hoofden. En we kijken ernaar en we vinden het prachtig, maar het krijgt toch misschien een beetje pijn in onze nek. Het is een beetje hoog. Dat is eigenlijk ook een beetje waarschuwing van vanmorgen. Het kan misschien een beetje hoog blijven. Ik probeer het wel wat naar beneden te trekken, maar ik moet toch bekennen, die luchtballon blijft heel hoog hangen. Want dat is Gods reddingsplan, dat is Gods rijkdom, Gods hel, Gods zegening. Dat is enorm hoog, enorm rijk. En daarom is mijn gebed en de aansporing ook vanmorgen, ja, laten we niet alleen maar kijken, maar laten we als het ware in die luchtballon zelf gaan. Dat we in dat mandje zo mee mogen gaan en zo als het ware op die hoogte getrokken worden door de geest van God. En bid met mij mee in je hart vanmorgen dat dat mag gebeuren. Zoals Paulus ook bidt, hè, in dat gebed. Het is niet alleen maar een stukje lering dat hij geeft, maar hij bidt dat die dingen waarheid mogen worden. Leven uit de opstandingskracht. En ik wil vanmorgen kijken naar drie dingen. Wat voor soort kracht is dat en hoe groot is die kracht? Dat is één ding. Eén gedachte. Voor wie is die kracht en waarvoor is die kracht bedoeld? Ook dat heb ik maar één gedachte genoemd. En hoe krijgen we deel aan die kracht? Oplettende luisteraars horen dat het natuurlijk verschillende gedachten zijn, maar ik heb ze altijd ineen geschoven. Dus wat voor soort kracht is het? Hoe groot is die? Het is de opstandingskracht van God. Hoe groot is die? Hij heeft hem gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken. Zo groot is die kracht. Dat is het eerste. Voor wie is die? Voor ons. Die geloven. Vers 19. Zijn kracht is zo groot aan ons die geloven. En waarvoor? Om gebruikt te worden in het geloof. En ten derde, hoe krijgen we deel aan die kracht? Als we kort even kijken naar het eerste gedeelte, die zegeningen. En misschien heb je wel proberen mee te tellen. Het is niet altijd makkelijk van wat is nu wel een zegening, wat is niet een zegening. Maar goed, het zijn zo'n 5, 6 zegeningen die Paulus noemt. Dat zijn prachtige dingen om je te beseffen. Ik weet niet of je dat wel eens doet, dat je de zegeningen van God telt. Maar we gaan die nu niet behandelen, maar ik zou zeggen, lees die thuis nog een keer door. Die lijst van die zegeningen die Paulus hier als lofprijzing aan God hier opnoemt. Het is ook goed om je zegeningen te tellen. Je kent misschien dat lied wel, tel uw zegeningen, tel ze alle één voor één. En het is goed om je bewust te zijn van welke zegeningen hebben wij gekregen. Paulus die legt hier die zegeningen voor de gelovigen uit. En hij is er dankbaar voor. Hij is er blij mee. En dan zegt hij ook in vers 15, als hij dat alles heeft opgesomd. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in Heer Jezus onder u. En van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken. Het zijn zegeningen die hij heeft gekregen, maar ook de Efeziërs. Hij is blij voor hen en hij dankt God voor hen. Is dat niet prachtig? Dat je blij bent met de blijde. Bedroefd met de bedroefde, maar ook blij met de blijde. Maar Paulus stopt niet met die blijdschap. Hij wil ook voorbeden doen. Hij wil ook als het ware de mensen meenemen in het gebed. In dubbel opzicht. Hij wil ze noemen in het gebed. In die zin neemt hij ze mee in het gebed. Maar ik denk ook dat Paulus dat gebed hier eventjes laat zien. En we krijgen als het ware een kijkje in Paulus' privé gebedsleven. Paulus laat dat gebed ook heel nadrukkelijk zien in deze brief, om de Efeziërs zo ook mee te nemen in zijn gebed. Dat hij ze als het ware zo meeneemt in waar hij zelf voor bidt, dat ze ook daarvoor zelf zouden gaan bidden. Dat ze zelf ook die dingen die Paulus hier noemt in het gebed ook zouden zien van, hé, dat is belangrijk om voor te bidden. Je hebt misschien wel eens dat je iemand tegenkomt, en een broeder of een zuster, en die zegt, nou, ik ben voor je aan het bidden. Nou, mooi. Ja, het is mooi dat je voor me bidt. Ben je misschien een beetje verbaasd van. Maar ja, dat doen broeders en zusters voor elkaar. Die bidden voor elkaar. Ook in deze gemeente zal dat denk ik voorkomen. Dat hebben we vanmorgen ook gedaan met elkaar, eendrachtig, in de dienst. Elkaars noden bij de Heer brengen. Als het gaat om Ruben. Maar dat doen we denk ik ook breder, niet alleen in de dienst dat we voor elkaar bidden. Nou, en zegt die persoon, ik heb gebeden eigenlijk dat, dat God je een krachtige getuige zal maken. Dat is wel mooi. Dat had ik zelf de laatste tijd niet echt aan gedacht. Of ik heb gebeden dat, dat God echt meer van zichzelf aan je zal laten zien. Oh ja, dat is mooi. Snap je, en op die manier kun je eigenlijk door het gebed van een ander, als hij dat aan je meedoet, denken van, hey, wacht eens even. Ik bid zelf de laatste tijd alleen maar. Ik bedoel, het is goed, maar ik bid alleen maar voor de dingen van mezelf. Voor mijn dagelijks brood. En ik bid voor bescherming als ik op weg ga naar mijn werk. Dat is allemaal goed. En ik bid voor een gezonde nachtrust. Maar daar blijft het soms een beetje bij. Weet je, in dat kleine kringetje. En dan komt er iemand anders en die bidt voor hele hoge en grote dingen. Geestelijke vrucht enzovoort. En dat is denk ik ook goed dat we als het ware ons door het gebed van een ander op laten aanscherpen. Om ook weer voor onszelf op die manier weer te bidden. Heer God, geef mij geestelijke vrucht. God, laat mij een krachtig getuige zijn. God, werk in mij. Laat u zelf zien. En dat is denk ik de reden dat, een van de redenen dat Paulus ook hier zijn gebed aan de Efeziërs laat merken. Van, dit bid ik voor jullie, maar ga zelf ook zo bidden. Ga zelf ook zo kijken. Kijk omhoog naar die luchtballon. Kijk naar wat God heeft weggelegd voor degenen die in hem geloven. En bid daarin mee. Nou, waar bidt Paulus nu voor? Kun je afvragen. Waar bidt Paulus voor? In één zin is het, hij bidt om één ding, gericht op één persoon, wat hij uitwerkt in drie dingen. Volg je het nog? Hij bidt om één ding, gericht op één persoon, maar hij werkt het uit in drie dingen. Waar bidt hij voor, dat ene ding? Nou, dat staat in vers 17. Hij bidt opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Paulus bidt eigenlijk om kennis. Niet om verstandskennis alleen, maar hij bidt om diep geestelijke kennis. Om kennis ook in de ervaring, kennis die je hart raakt, kennis die je wil in beweging zet. Daar bidt Paulus om, dat ze mogen kennen. En wat dan? Wie mogen ze dan kennen? Dat ze God mogen kennen in het kennen van hem. Wat is nu de hoogste kennis in de wereld? Nou, je kunt wetenschappers hebben, die zijn hun hele leven bezig om zich toe te richten, toe te leggen op het kennen van een onderdeel van de werkelijkheid. En dan hebben ze een proefschrift geschreven en ze zijn gepromoveerd en ze schrijven verder artikelen en ze houden conferenties en ze hebben seminars en nou, noem het maar op, ze schrijven artikelen. En uiteindelijk zeggen ze, we weten een heel klein deel van de werkelijkheid. En daarover weten we niet eens alles zeker. Nou, dat maakt je wel heel bescheiden. En dan zijn ze bezig met een onderdeel van de werkelijkheid. Maar wat is nu de hoogste werkelijkheid die we kunnen en mogen kennen, broeders en zusters? Dat is de kennis van God. God te kennen, dat is het grootste voorrecht wat er is. God kennen, dat is het eeuwige leven. Het eeuwige leven is dat zij u kennen en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Dat is het hoogste. Maar daarvoor heb je openbaring nodig. Kijk, ik ben theoloog, ben afgestudeerd theoloog en ik heb boeken gelezen, dogmatiek gelezen, commentaren gelezen en dat is allemaal heel boeiend en interessant. Maar ik kan je vertellen, door al die dingen te lezen, leer je God niet kennen. Want op die manier kun je zelf denken, door maar boeken te lezen, leer ik God kennen. Het is mijn ladder, waardoor ik, als ik maar veel genoeg lees en spreek en verdiep, klim ik vanzelf op tot God. Krijg ik vanzelf inzicht in God. Maar God zegt, wacht eens even, zo werkt het niet. Mij leer ik kennen doordat ik mijzelf laat kennen. God opent zichzelf voor ons. God openbaart zichzelf aan ons. Dat is genade. Maar het ligt in zijn handen. Hij laat zichzelf zien. En daarom zegt Paulus ook, ik bid dat God je geeft de geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. We hebben de Heilige Geest nodig. Ook als je vanmorgen hier zit en je denkt van nou, ik kan het best met mijn verstand wel bij. Ik snap wat die tekst zegt. Dan heb je de Heilige Geest nodig om de diepte daarvan te laten zien. Ook ik heb de Heilige Geest nu nodig om de diepte hiervan weer te beseffen en om het zo door te geven. We hebben openbaring nodig. En 1 Korinther 2 vers 10 zegt dat de Geest alles doorgrondt. Hij doorgrondt de diepte van God. En God heeft het ons door zijn geest geopenbaard. We hebben de geest nodig. En er staat ook in 1 Korinthe 2 vers 14 dat de natuurlijke mens, dat is de mens die eigenlijk niet wederom geboren is, de mens zoals wij zelf geboren zijn, zonder de Heilige Geest in ons hart, dat die niet beseft de dingen die van God zijn. Dus wij hebben de Heilige Geest nodig om God te leren kennen. Dus dat is het wat Paulus voorbidt. Het kennen van hem. Verlicht de ogen van het verstand om te weten. Het zijn allemaal woorden die gaan over kennis, over weten, over openbaring, over wijsheid. Het kennen van God. Eén ding, kennis, gericht op één persoon, God. En hij werkt het dan uit in drie dingen. Volg ze maar mee, vers 18. Namelijk, verlicht de ogen van het verstand om te weten. En dan komt het, allereerst, wat de hoop van zijn roeping is. Dat is het eerste. Ten tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is het tweede. En ten derde, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dus drie dingen, om het maar in drie woorden te zeggen. De hoop, de erfenis en de kracht. Hoop, erfenis en de kracht. En om daar dus inzicht in te krijgen. In die hoop, in die erfenis en in die kracht. Paulus die dankt dus voor de zegeningen. Paulus dankt voor wat de Efeziërs hebben gekregen. En vervolgens bidt hij dat ze inzicht zouden krijgen in die zegeningen. Paulus bidt hier eigenlijk niet om nieuwe dingen. Hij zegt niet dat jullie hoop mogen krijgen. Dat jullie een erfenis mogen krijgen. En dat jullie kracht mogen krijgen. Dat zegt hij niet. Tenminste, ik heb die tekst redelijk bestudeerd, maar ik heb dat niet kunnen ontdekken. Hij zegt niet dat ze dat allemaal mogen krijgen. Hij bidt het wel op andere plekken, van dat je kracht mag krijgen. Maar hier laat hij eigenlijk zien, die dingen die zijn er al. Die heb je al. Die bestaan al. Die zijn al om je heen. Die zijn al de jouwe, de uwe, de onze. In wie? In Christus. Het zijn zegeningen in Christus. En Paulus bidt dus om openbaring, om inzicht in die zegeningen. En je kunt 3 miljoen op je rekening hebben staan. Ik weet niet of iemand dat hier heeft. Nee, niemand? Ja? Schuld misschien? Oh. Ik heb het zelf niet, zal ik maar gelijk bekennen. Ik heb al 4 miljoen. Nee, maar... er is een verhaal van een bedelaar, die was op straat aan het leven. En men kwam erachter dat hij eigenlijk heel schatrijk was, door een verkeerde indeling van het kadaster of iets in die geest, had die vrouw heel veel bezittingen. Maar dat wist natuurlijk heel de tijd niet, tot men aan achter kwam en men heeft het haar meegedeeld. En wat zei die vrouw? Tjoh, dan ga ik even de bloemetjes buiten zitten. Nee, die vrouw die wilde eigenlijk gewoon blijven leven als bedelaar. Die was daar zo aan gewend aan het straatleven. Die was dus rijk, maar die leefde niet rijk. Ja, kun je het je voorstellen? Zouden wij denk ik toch iets anders doen, hè? Tenzij het leven op straat dan zo geweldig is, maar nou, je hoeft niet gelijk in luxe te baden, maar je gaat al toch je levensstandaard verhogen. Die vrouw wilde dat niet. Maar Paulus zegt eigenlijk, je hebt een hele tas vol zegeningen, een hele schat vol zegeningen. Besef nou wat je hebt gekregen. En leef eruit. En ik bid dat je daar inzicht in mag krijgen, inzicht, openbaring, want anders besef je het niet. Kijk, je hebt mensen die lezen die zegeningen van 3 tot 14... En die gaan naar een geestelijke hangmat. En dan gaan ze lekker op liggen. Dan zeggen ze, ik heb allemaal die zegeningen gekregen. Ik ben een gezegend mens. Dat is geweldig, ik ben gezegend. En dan ga ik even lekker lang uitliggen. En op mijn lauweren rusten. Ik ga er verder niks mee doen. Gewoon, ja, ik ben gezegend. Nou, zoals ik het zeg, je voelt wel een beetje, dat is niet helemaal de bedoeling. Je laat ze eigenlijk een beetje maar links liggen. Je denkt, ja, ik ben er blij mee, maar hoe blij ben je ermee? Ja, ik heb aan die zegeningen genoeg, zeggen die mensen, maar eigenlijk hebben ze aan zichzelf genoeg. En aan de andere kant heb je mensen die lezen die zegeningen en denken, ja, dat is allemaal leuk. Ja, dat heb ik in Christus gekregen. Ja, mooi. Maar er is nog veel meer. Ik wil ook het werk van de Heilige Geest in mijn leven ervaren. Ik wil ook de gaven van de Geest, wil ik zien. En ik wil krachten en wonderen doen en... Er is nog gewoon veel meer wat ik wil ontdekken. Dit is niet alles. En die gaan op zoek en die laten dit eigenlijk een beetje achter. Hè? Dit is een gepasseerd station. Dat is in Christus. Ik ga nu naar de geest. En ze gaan op zoek en ze zijn zo bezig met het vinden van nieuwe schatten. Nou, beide zijn eigenlijk niet echt bezig met wat ze al hebben. De persoon in de hangmat, ja, die is wel aan het rusten. En rust in het geloof is ook goed, hè? We hebben de rust gekregen. Maar dat is geen rust waarbij je niet echt in de Heer Jezus rust. In zo'n hangmat. De rust waar de Bijbel over spreekt is dat je ook geniet van wat je hebt gekregen. Zoals het volk Israël in het beloofde land in goede tijden ook onder een vijgenboom en een wijnstok ook genoten van het beloofde wat God had gegeven. Bewust van Gods trouw. En die andere persoon die is rusteloos. Denk eens aan wat die vader zegt. Tegen die oudste zoon. Als die oudste zoon zegt, een beetje op de manier van de persoon die maar aan het zoeken is naar nieuwe dingen. Als die jongen zegt, je hebt nog nooit een bokje gegeven, omdat ik met mijn vrienden vrolijk mag zijn. Nog nooit. Hij ziet dus eigenlijk gewoon niet wat hij heeft gekregen. En dan zegt zijn vader, kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is het jouwe. Al het mijne is al het jouwe. Met andere woorden, waar praat je over? Je ziet niet wat je hebt gekregen. Je bent helemaal gericht op wat je niet hebt gekregen. Een bokje. Maar alles wat ik hier heb, is al van jou. Geniet ervan. Gebruik het. En ook aan ons, beste broeders en zusters, laten we onze zegeningen tellen. En zien wat we in Christus gekregen hebben. En laten we bovenal hem zien. De rijkdom in de Heer Jezus zelf. Nou, Paulus roept dus eigenlijk niet op van ga maar op weg naar nieuwe dingen. Maar hij zegt eigenlijk, ik bid om openbaring in die bestaande dingen. Daar heb je eigenlijk nu al genoeg aan om daar inzicht in te krijgen. Ik zei, het zijn dingen die je al hebt gekregen. Maar als je heel scherp zou kijken en je ziet wat vers 18 zegt. Het gaat over de hoop van zijn roeping. Het gaat over de rijkdom van de erfenis. Eigenlijk is hoop en erfenis is toch iets toekomstigs. Hoe zit dat nu? Is dat nou iets wat we hebben gekregen of is het nog iets wat we moeten krijgen? Of. Misschien is het en. Het is namelijk datgene wat we ook in de Heer Jezus hebben gekregen. Ja, de hoop is gericht op de toekomst. Het is de vaste zekerheid van de dingen die nog zullen gebeuren. En die ook voor ons ten goede zullen zijn. En de erfenis is eigenlijk datgene waarop je ook je hoop stelt. Het is in de toekomst. Maar de Bijbel noemt ons nu al erfgenamen. We zijn erfgenamen met Christus. Dat wil zeggen, het staat al eigenlijk op onze rekening. Je moet je als het ware in de hemelse heerlijkheid alvast een cadeau, een enorm cadeau voorstellen. Een enorm groot cadeau, zo eentje als je nog nooit hebt gehad. En die is voor ons allemaal persoonlijk, ligt die daar klaar. Er staan stickertjes op. 1 Petrus 1 zegt, de erfenis is in de hemel bewaard voor u. Dat wil zeggen gereserveerd. Zoals je een tafeltje in een restaurant hebt, staat gereserveerd op. Daar mag niemand anders gaan zitten. Dat is voor familie De Waal, familie van de Brink, familie van Maasel, gereserveerd. Ja? Dus zo is er ook in de hemel een erfenis voor ons. Voor ieder persoonlijk. Staat op voor Anne. Voor Marek, dan een stickertje zo. Dat heeft God persoonlijk voor je klaargelegd. Dus heb je het al? Ja. Ja, ik kan het nog niet uitpakken. Nee, maar het is al wel gekocht. Het is al wel betaald met het bloed van Jezus. Het is al van jou. En tot die tijd, tot aan die dag, worden wij bewaard door Gods kracht. Tot we die erfenis die al door ons is bereiken. Dus ja, het is toekomstig, maar het is ook al die van jou. En Paulus bidt dat je in dit aardse bestaan, wat sommigen een tranen dan noemen, dat besef ik wel. Dat je in dit aardse bestaan moed zou krijgen aan wat je al hebt in de toekomst. Dat je daar door bemoedigd zou worden. Het is niet zomaar even een kennis van, nou, leuk dat je dat weet. Nee, het is een bemoedigende kennis. Dat al wat me hier overkomt, mee zal werken ten goede tot aan die dag. Dat je die hoop mag krijgen en die erfenis zal krijgen. En dan noemt Paulus tenslotte ook, als laatste van die drie ook, de kracht. En na deze wat uitgebreide inleiding kom ik dan tot de vraag, wat is die kracht? Als eerste, wat voor soort kracht is het en hoe groot is die kracht? Vers 19, we lezen het nog een keer. Paulus zegt, ik bid dat je verlichte ogen van je verstand mag krijgen om te weten, vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Wat voor soort kracht heeft Paulus het over? Kijk, Gods kracht, ik heb er een beetje mee zitten worstelen in de voorbereiding van, ja, ik, Je kunt in Gods kracht niet ergens gaan knippen en zeggen, nou, dit is een bepaald deel van Gods kracht. En dit is een bepaald deel van, dat reserveert hij om de aarde te bewaren. Of dat, hiermee schept hij de mens. Het is eigenlijk één groot geheel. Hè? Je kunt niet zeggen van, het is een soort schijfdiagram met allemaal taartpunten. Wij zijn natuurlijk wat systematisch. En tenminste, daar ben ik. En daar probeer ik dan wat onderscheid in te maken. Maar het is één groot geheel. En toch denk ik dat Paulus het hier heeft over een bepaalde dimensie van Gods kracht. Het gaat hier over de oneindig grote en onuitputtelijke kracht van God, waarmee hij zijn reddingsplan uitwerkt en het volvoert. Dat is helemaal vol. Daarom komt hij nog een keer. Het is de oneindig grote en onuitputtelijke kracht, waarmee God zijn reddingsplan uitvoert, uitwerkt en het volvoert voor ons. Het is onuitputtelijk. Je kunt niet zeggen, toen God Christus uit de dood opwekte, toen was een groot deel van die kracht weg. Het is een onuitputtelijke, oneindige, grote kracht. Sommigen zeggen, mensen die het vers lezen, en die zeggen, ja, maar die kracht is bedoeld. Het gaat met name over de kracht die God gaat geven, als hij ons op gaat wekken uit de dood. Christus is al opgewekt, en als wij opgewekt worden uit de dood, of als wij dan nog leven, als we een verheerlijk lichaam zullen krijgen, dat moment, dat is ook een bepaald punt, waardoor je als het ware veranderd wordt. Dat punt, daar is die kracht voor bedoeld. Het gaat dus eigenlijk om toekomstige kracht. En dit zou mooi aansluiten bij die hoop, en die erfenis, die ook al toekomstig zijn. Dus die mensen hebben misschien een punt. Maar, hier staat, de grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Het gaat om de tegenwoordige tijd. Dus ik zou zeggen, het is niet alleen een kracht voor de toekomstige wereld, maar het is ook de kracht die nu al werkt, die God nu al aan ons geeft, die God nu al werkt om ons in ons hele christelijke leven te bewaren. Het is de kracht die God geeft om ons christenen te maken. Het is de kracht die God geeft om ons te bewaren als christenen in deze wereld, in de geestelijke strijd. En het is de kracht die God geeft om ons te brengen in het beloofde land. Dat hele christelijke leven, daarover gaat die kracht. Daarvoor zet God zijn kracht in werking. Beste broeder en zuster, je bent niet alleen. Soms denk je dat wel eens. Ik ga alleen door het leven en af en toe, om het maar onerbiedig te zeggen, maar misschien is dat een beetje denkbeeld, als ik het zo zou zeggen, drukt God op een knop en dan helpt hij me een stukje vooruit. En dan moet ik het weer een stuk alleen doen. En dan drukt God weer op een knop als ik bid of zo. Misschien denk je zo. We zijn toch heel erg bezig om het zelf op te knappen. Hè? We vergeten snel dat God er altijd voor ons is. Zoals we gezongen hebben dat hij zegt nooit, nooit meer alleen. Dat die kracht niet een moment is en dat hij dan even afwezig is, maar dat hij voortdurend er is. Het is een voortdurende, onuitputtelijke kracht. En ik had het net over die ballon. Het is niet maar een kracht die God zomaar in de verte voor ons laat werken, maar het is een kracht die om ons heen is. Ja, Efeze 3 vers 20, daar zegt Paulus het zo. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dus het is geen vage kracht ergens ver weg voor anderen, voor krachtpatsers, voor christenen die het verdiend hebben. Het is een kracht, als je hier zit als gelovige, het is een kracht die werkt voor jou, voor u. Om je heen, die je draagt, die je spaart, die je kracht geeft, die je tot daden in staat stelt voor God en die ook in je werkt. Die je helpt in de strijd met de zonde. Die je uiteindelijk wil laten leven als Christus. Het is de kracht waarmee God zijn reddingsplan uitwerkt. Paulus bidt eigenlijk dat de gelovigen zouden zien wat is hun plek in dat reddingsplan van God. Zoals ik dat net zei met dat gebed, hè, wij kunnen soms zo ons geestelijk leven kunnen soms zo een beetje opsluiten dat het heel individualistisch wordt. En ook over geloof kunnen we heel individualistisch denken. Zo van, ja, als ik maar gered ben, dan ben ik er. Ja, natuurlijk, ik moet ook andere mensen erop wijzen. En natuurlijk, ik heb ook wel een gemeente om me heen. Maar in feite gaat het God om mij. God is gericht op mijn redding. Ja, toch? En we vergeten een beetje de rest. Het accent komt heel erg te liggen op onszelf. En dat is ook onze cultuur. Het individualisme. Maar juist de Efezebrief laat zien dat God een plan heeft. Dat wij onderdeel zijn, dat niet Dat niet God maar een onderdeeltje in ons leven is, maar dat wij een klein onderdeel zijn in zijn leven, in zijn plan. De Efezebrief draait het om. En dat we niet maar, dat de gemeente niet maar één van de aspecten van ons leven is, maar dat de gemeente van Christus zijn plan is. Dat we daar onderdeel van zouden zijn, dat is zijn wil. Dus Paulus bidt dat de gelovigen door de kracht van God zouden zien, wat is je onderdeel, wat is je plek in Gods plan? Heb je daar wel eens over nagedacht, hoe je leeft in Gods reddingsplan? We kunnen dat zeggen, hè? God is een onderdeel van mijn leven. Ik probeer God in alles te betrekken. Dat is natuurlijk prachtig, maar eigenlijk is het daarmee alsof we zelf een touwtje trekken en God komt in ons leven. Hij is gast en wij zijn nog steeds de gast in. Maar we zouden dat door genade moeten omkeren. Wij zijn gast bij God. Hij is de gastheer in ons hart. Hij troont op ons hart. Wij zijn onderdeel van dat prachtige, glorieuze, geweldige, heerlijke plan van God, waarmee hij de wereld gaat volvoeren. Hij gaat alles bijeenbrengen in Christus. Hij gaat alles weer heel maken. Wij mogen daarin bijdragen door te leven tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Door een toonbeeld te zijn van wie hij is voor de wereld. Mogen wij de wereld ook wijzen op die redding. Dat is die kracht van God. Je kent misschien dat lied wel, Amazing Grace. Genade groot. Als we dat woord genade even vervangen door kracht, of dat woord kracht hier vervangen door genade, om het even. Dat lied gaat over genade die mij heeft bevrijd. Genade, ik was blind, maar nu kan ik zien. Dat is de bevrijding. Dat is Gods kracht die ons heeft bevrijd. Dat lied gaat ook over genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. En ook als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Dus met andere woorden, het is ook de kracht die ons draagt. En het lied eindigt, of een van die coupletten is, dat God mij door genade, hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Het is de kracht die ons brengt naar het eeuwig vaderhuis. Verlang je daarna naar het eeuwig vaderhuis van God, waar vele woningen zijn. Die God al heeft klaargemaakt. Jezus heeft een plek voor ons bereid. En hij houdt ons door genade vast. Als het aan ons ligt, als het aan mij ligt, dan we struikelen een paar keer. En we staan niet meer op. En we gaan misschien weer terug naar een levende wereld. Omdat het misschien allemaal toch aantrekkelijker is dan het leven met God. Als het aan ons ligt. Maar gelukkig laat hij ons niet alleen. Maar houdt hij ons door genade vast. Dat is de kracht van God. De kracht waarmee hij ons vasthoudt en ons plaatst in zijn reddingsplan. En alles doet om ons te behouden. Hoe groot is die kracht? Dat staat in vers 19b. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus. Dat is een geweldige kracht. Stel je voor, Jezus ligt in het graf. De dood heeft hem eronder gekregen. Satan en de demonen die lachen in een vuistje, knijpen de handen in elkaar en ze zetten een geweldig spotlachen aan, want nu hebben ze de heerser, de zogenaamde koning der Joden, de zogenaamde koning van de wereld, de zogenaamde zoon van God. Nu hebben ze hem. Hij is nu in de dood, in het dodenrijk, waar nog nooit iemand uit eigen kracht is uitgekomen. Nu hebben ze hem. Nu hebben zij de overwinning. Maar wat doet God? God laat zijn zoon niet alleen achter in de dood, maar hij wekt hem op met een dynamische, geweldige, explosieve kracht. We weten allemaal wat kernenergie vermag. Daar hebben we gevolgen van gezien toen de bommen vielen op Hiroshima en Nagasaki. En gelukkig is het daar nooit meer zoiets geweest. Maar we weten dat één groot kernwapen een miljoenenstad kan verwoesten. En dat alle wapens op de wereld de hele wereld kunnen verwoesten. Dat is een geweldige, vernietigende, grote kracht in kernwapens. Nou, een veel grotere kracht zit er in de opstandingskracht van God. Die niet vernietigend is voor ons, maar die tot leven wekt. Ja, het is vernietigend voor de dood, want zoals Petrus zegt in zijn toespraak in Handelingen 2, dat de dood Jezus niet eronder kon houden. Al die machten dachten, nu hebben we Jezus gevangen, maar het was alsof een geweldige steen op de grond lag en God zijn kracht in Jezus werkte en Jezus dwars door die steen heen brak en heel die steen verbrak. Dat is de kracht van de opstanding. Dat is de kracht die Jezus in zich gewerkt heeft door zijn vader. Zijn vader die hem niet achterliet in de dood, maar die door de weeën van de dood heen brak. Wat is deze kracht? Het is de kracht die dus tot leven wekt. En het mooie is, broeders en zusters, als we lezen in Efeze 2 vers 5, dat ook toen wij dood waren door de overtredingen, dus toen ook er in ons geen enkele manier was waarop wij ooit uit dat graf zouden komen van dat geestelijke dood, dat wij met Christus levend gemaakt zijn. De Vader wekte niet slechts Jezus op, maar tegelijkertijd wekte Hij ons op uit dat graf. En we hebben ons oude leven in het graf achter mogen laten en we zijn opgestaan in een nieuw leven. Zo groot is die kracht. En denk maar aan je eigen leven als je een verleden hebt in de wereld of een verleden in de zonde. Niemand wordt hier als kind van God geboren. Denk maar eens aan je verleden. Was het in jouw hand? Was het in jouw kracht om jezelf tot leven te wekken? Kon jij jezelf aan je haren uit het moeras trekken? Nee, het was Gods kracht die dat heeft gedaan, toch? Hem zij alle eer. Hij heeft dat tot leven gewekt. Dus dat is het eerste. Het is een kracht die tot leven wekt. Christus en ons. En het tweede is, en hij heeft hem door die kracht aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Vers 20b. Het is kracht die dus Jezus heeft verhoogd. Die hem een positie heeft gegeven ver boven de machten en de krachten en alles wat hier genoemd wordt. Nou, het gaat hier niet algemeen over krachten en machten, hoewel er ook namen worden genoemd die ook op engelen van toepassing zijn, maar het gaat hier met name, denk ik, over de boze krachten, de kwade machten en de krachten die zich verzetten tegen God en tegen Christus. Boven die overheden, boven die macht en krachten heeft God Jezus gezet. Hij heeft een positie gegeven van gunst aan zijn rechterhand, van macht en van overwinning. En dat heeft hij met Jezus gedaan. Maar, Efeze 2 vers 6. God heeft door die kracht ook ons met hem opgewekt en ons met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wauw. Dat is wat God niet alleen met Jezus heeft gedaan, maar heeft ons met hem die positie gegeven. Als je last hebt van geestelijke strijd, en dat, als je christen bent, heb je last van geestelijke strijd. En als je denkt dat je er geen last van hebt, dan heb je er juist last van, want dan heeft de duivel je ogen verblind dat hij zou bestaan of dat hij je ook maar aan zou vallen. Dus ga dan ergens toch op je knieën om openbaring te vragen, waar word ik aangevallen? Maar iedereen heeft hier last van geestelijke strijd, gelovig of ongelovig. En Paulus zegt, je hebt een positie in Christus. Als je denkt dat je eronder ligt, dan is dat niet waar. Dat is dan ook weer een leugen van het Satan. Ja, wij kunnen vallen. Wij kunnen struikelen. Het Satan heeft vele pijlen op zijn boog. Hij is een mensenkenner. Hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij weet je zwakke plekken. En soms kun je denken, ik struikel en ik zal niet meer opstaan. Maar je kern- en basispositie is de positie in Jezus boven die machten. Dat heb je niet zelf gedaan. God heeft je meegenomen. En heeft je in Jezus boven die machten gezet. En als dan de Satan komt, zoals hij bij Luther wel eens kwam, en hij klopte aan de deur, en Satan zei, wie woont hier? En dan zei Luther, ik stuur de Heer Jezus naar de deur. En de Heer Jezus die opent de deur voor Satan. Wat krijgen we nou? En dan Satan vraagt, wie woont hier? En dan zegt de Heer Jezus, Maarten Luther die woonde hier. Maar Maarten Luther leeft niet meer. Nu woon en leef ik hier. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is je positie, christen. Kind van God. En dat, ik sta er ook niet elke dag bij stil. Ik zal het bekennen. En we vergeten het vaak. Maar elke keer moeten we weer terug. Maar naar onze positie. Want dat heeft kracht. En daarin moeten we inzicht krijgen. Christus leeft in mij. En wij zijn gezeten met hem boven alle machten en krachten die tegen God ingaan. En God zal ons door zijn kracht bewaren en ons uiteindelijk de eindoverwinning geven in Christus. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. De grootte van die kracht, mensen, is zo groot. We moeten ons eigenlijk afvragen, wat zou er nou mogelijk zijn in ons leven als God die kracht nou volledig zou laten werken? Wat voor dingen zouden er dan mogelijk zijn? In onze gemeente, wat zou er dan gaan gebeuren? In ons dorp, in onze stad, in ons land. Wat zou er mogelijk zijn door die kracht? Laat die vraag op je inwerken. Tweede gedachte, en die is korter. Voor wie is die kracht bedoeld en waarvoor? Dan zegt Paulus in vers 19, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Nou, eigenlijk staat het antwoord er al. Het is een kracht die God in het werk stelt voor degene die geloven. Ja, natuurlijk, hij houdt door zijn kracht ook de wereld in stand. En hij laat het regenen over boze en over goede. En laat gelukkig ook zijn zon schijnen over die mensen. Dus het is niet dat God zegt van, ik ben alleen maar bezig voor de gelovigen. Maar de kracht waarmee hij zijn reddingsplan vervoert, die heeft hij gericht ook op de gelovigen. Romeinen 8 zegt het zo, vers 28. Dat God alle dingen laat meewerken. Ten goede. Voor hen die hem liefhebben. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Voor hen die hem liefhebben. Heb je God lief? Dan ben je een kind van hem. En dan mag je weten, God is bezig in je leven om alle dingen te laten meewerken ten goede. Ja, wat is dat goede dan? Is het dat ik het altijd naar mijn zin heb? Is het dat ik altijd happy ben? Is het dat het mij altijd ogenschijnlijk goed gaat? Heb ik altijd welvaart? Nee, dat is het goede niet. Het goede staat in vers 29, om ons gelijkvormig te maken aan zijn zoon. Dat is waar God mee bezig is, om al die dingen, als het ware, als steentjes in dat mozaïek te leggen, om uiteindelijk in ons dat beeld weer terug te krijgen van hem. Wat is in zijn zoon? Dat is hetgene waar God met zijn kracht mee bezig is. Voor ons die geloven. Mensen die geloven zijn mensen die op God vertrouwen en zich aan hem hebben toevertrouwd. Je komt ook mensen tegen die met deze tekst nogal aan de haal gaan. Van ja, het is een overtreffende grootheid van de kracht. God werkte voor ons. En nu kunnen wij met die kracht kunnen we alle dingen aan. Net zoals die tekst in Filippenzen 4. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht heeft. Ja, dus er is niets wat mij tegen kan houden. Als ik een business wil starten, dan ga ik die starten. En dan gaat het morgen gebeuren. En God gaat me zegenen. En alles gaat aan de kant in Jezus naam. Ja? Amen! Zo een beetje. En dat is natuurlijk heel powerful christendom. Hè? Dat spreekt ergens ook wel aan. Want ja, een beetje dat gezapige, zwakke christendom. Dat hebben we ook wel wat gehad. Hè? We willen krachtig christendom. Maar is dat nou wat Paulus hier zegt? Gaat God ons die kracht geven om uiteindelijk in ons voordeel alles maar te laten gebeuren wat wij in ons hart begeren? Ja. Vertrouw op de Heere, zegt Psalm 37. Verblijf u in de Heere. En hij zal u geven de wensen van uw hart. Maar wel eerst je richt op God. En als dan je hart gezuiverd is van al je eigen verlangen, zoals je hem bovenaan hebt gezet. Als dat in je hart is, dan zal hij de wens van je hart vervullen. Op die manier. Niet met onze eigen verlangens. Ik moest denken aan Simon de Tovenaar. In Handelingen 8. Voordat Filippus in Samaria kwam, was Simon de Tovenaar de man. Ja? Iedereen keek naar hem op. Hij kon krachten doen, tekenen, wonderen. Staat in Handelingen 8. Mensen noemden hem zelfs de kracht van God. Dat was een soort van een titel voor hem. De kracht van God, zei men over Simon de Tovenaar. Toen kwam Filippus. En iedereen liep weg bij Simon de Tovenaar. Die stond er in een upje. En Filippus stond aan tekenen en wonderen te doen. En uiteraard op te prediken in Jezus' naam. Hij predikt het koninkrijk van God en de naam van Jezus. Toen dacht Simon, daar moet toch even het mijne van weten. Gaan kijken. En op zijn beurt was hij nu versteld. Hij stond versteld van alles wat daar gebeurde. En, nou prachtig, hij liet zich dopen. Hij geloofde, staat er. Hij geloofde, liet zich dopen. En werd dus een van het volk van God. Maar de Heilige Geest was in Samaria nog niet uitgestort. Of hij was nog niet doorgegeven als het ware. Dus de mensen uit Jeruzalem moesten komen en hem de handen opleggen. Opdat mensen zo de Heilige Geest zouden ontvangen. Petrus en Johannes kwamen. En toen dacht Simon, dit is helemaal te gek. Dat mensen gewoon met de handen. En kunnen ze van de Heilige Geest geven. Maar dat moet ik ook hebben. Dit is geweldig. Dus hij pakte zijn bijbeltje geld. Wat hij vast had verdiend met al zijn tekenen. En hij bood het aan Petrus aan. En zegt, alsjeblieft mag ik die kracht van jullie kopen. Mag ik dat ook krijgen als ik de hand opleg. Dat ik dan ook die macht mag hebben. En je weet de reactie van Petrus. Je geld gaat maar met je naar het verderf. Dat is een zeer sterke uitdrukking. Sterf met je geld. We moeten niks van hebben. Dat is niet te koop. Simon de Tovenaar dacht, ik kan over Gods macht en kracht beschikken. Ik, mens, kan doen met Gods macht wat ik wil. Uiteindelijk om mijn koninkrijk te bouwen. Om mijn wil te laten geschieden. En om mijn naam geheiligd te laten worden. En hij was niet bezig met uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Hij was bezig om die kracht in zijn eigen voordeel, in zijn leven in te passen en dan maar lukraak mee te doen wat hem goed dacht. Voor zijn eigen genoegens, voor zijn eigen vleeselijke zucht naar roem en bekendheid. God vertrouwt zijn kracht alleen toe aan hen die zich aan hem toevertrouwen. God vertrouwt zijn kracht alleen toe aan hen die zich aan hem toevertrouwen. Die zeggen, Heere, hier ben ik. Ik ben een leeg vat. Ik ben zwak, maar u bent machtig. Ik ben afhankelijk van u. Zoals ik hier vanmorgen ook sta, afhankelijk van Gods kracht. Als een leeg vat. En ik hoop dat je zo ook jezelf openstelt, afhankelijk van God. En die vaten wil God vullen. We hebben een schat in aardevaten, omdat de uitnemendheid van de kracht zou uit God en niet uit ons. Dat, God zoekt geen mensen die uiteindelijk met grote powerwerken weg zullen lopen en zeggen, nou, dit heb ik gedaan. Dit is mijn ministry, dit is mijn bediening. Je moet bij mij zijn, want hier gebeuren tekenen en wonderen. Hier gebeurt het. Dat uiteindelijk mensen daar weglopen en zeggen, nou, dat was een geweldige prediker, dat is een geweldige wonderwerk. Dat is niet wat God zoekt. God zoekt mensen die hem aanbidden, die hem de eer geven. En daarvoor geeft hij de kracht. Hij geeft ons de kracht om onze plek in te nemen in Gods reddingsplan. Hij geeft ons de kracht om te leven voor koning Jezus. Hij geeft ons de kracht om te leven voor God, om zijn wil te doen, om te leven tot heerlijkheid, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hij geeft ons de kracht om op Jezus te gaan lijken. Hij geeft ons de kracht om ons te brengen tot de eeuwige heerlijkheid. Beste broeders en zusters, hoe kun je nou die kracht die God al aan je geeft, hoe kun je die nou tot zijn recht laten komen? Dat is door die kracht in je elke keer weer te laten werken. Als je dodig bent, als je van God weggelopen bent. Als je hem weer vergeten bent, als je denkt van, ik red het wel op mezelf, maar het lukt niet. Afgelopen week had ik dinsdag ook zo'n dag aan het voorbereiden voor de avond, voor een bijbelstudie. En ik was bezig in het woord, maar ik had nog niet eigenlijk voor mezelf het woord gegeten. Dus ik was wel bezig met het woord, maar op een manier heel erg studerend. En ik merkte dat het wat door was en geesteloos. En dat ik kracht miste, en dat merkte ik ook wel in die bijbelstudie op die avond. De woensdag was een heel andere dag, want toen merkte ik van ja, maar ik op die manier kan ik niet zelf verder gaan. Ik moet echt eten. En toen heb ik gegeten en ik merkte dat die dag was anders. En zo blijven we afhankelijk van Gods kracht. Zo blijf ook ik afhankelijk van de voeding uit het woord. Het is door het woord dat de dingen van God opengaan, dat je mag eten en dat je die kracht mag ervaren. Zoals Elia ook door die engel wordt opgewekt. Die zei, kom op, sta op, hier, eet. En door de kracht van die spijs kon hij hoeveel kilometer niet gaan. Volgens mij wel 40 dagen lang. De kracht van God die tot leven wekt, onze dodigheid. Het is ook een kracht om de geestelijke strijd te strijden. Maar daar heb ik er net al iets over gezegd. En het is een kracht die tot zijn recht komt als we Jezus ermee verhogen. Want als God met die kracht Jezus verhoogt, dan moeten wij door die kracht ook Jezus verhogen. Daarom zullen we straks na de preek zingen, Jezus, wij verhogen u. Als laatste, een hele korte gedachte, hoe krijgen we deel aan die kracht? Daar kan ik heel kort over zijn. Krijgen we geen deel aan? Krijgen we geen deel aan? Want we hebben er al deel aan. We hebben er al deel aan. Hoe krijgen we? Ja, natuurlijk is het je verlangen van, als die kracht zo groot is, hoe krijg ik nou toegang tot die kracht? Het is alsof er een deur tussen zit. Maar Paulus zegt eigenlijk, bid om openbaring. God heeft het je al gegeven. Zijn kracht werkt in ons, Efeze 3 vers 20. Zijn kracht is om je heen, dit vers. Dus je hebt er al deel aan, beste christen. Alleen leef eruit. Tap zelf in op die kracht. Open jezelf. Geef jezelf over. Leef als een rein kanaal. Dat er geen verstopping is dat God eigenlijk maar een klein deel van die kracht kan geven. Of dat hij met een omleiding bij je hart moet komen. Maar ruim alles uit de weg wat die kracht zou kunnen tegenhouden. Bid om meer openbaring in die kracht. En wees ook betrouwbaar in het kleine. Want wij kunnen soms erg uitzien naar het grote. Hè, en het is ook groot. Maar we kunnen gelijk willen dat we gelijk in het grote staan. Dat we gelijk in grote dingen staan. Dat we gelijk, net als Filippus, wonderen en tekenen zouden doen. Maar God zoekt mensen die betrouwbaar zijn. Die zich aan hem toevertrouwen. die hij ook zijn dingen kan, zijn kracht kan geven en die hij ook zijn kracht kan toevertrouwen. Wees betrouwbaar in het kleine. En dan zal God steeds meer je gebied uitbreiden. Als je hebt laten zien aan God, ik ben trouw in het kleine, dan zal hij dat zegenen. En dan zal hij de volgende keer je een gelegenheid geven waarbij je meer kracht nodig hebt. Waarbij je nog meer van hem afhankelijk bent. Om te kijken wat je dan zal doen. Als je dan weer trouw bent, zal hij steeds groter je gebied maken. Ik wil niet zeggen dat wij niet struikelen, maar ook in dat struikelen mogen wij opstaan. Mogen ons laten reinigen door het bloed van Jezus. Want wij hebben het niet in onszelf. Wij zijn lekkende vaten. En elke keer bezoedelen wij onszelf weer door de zonde. Maar we mogen ons reinigen door het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon reinigt van alle zonden. Amen.